Zegen.
Zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we zingen, gemeente, op Psalm 31, het eerste vers, ik betrouw op u. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. En het 16e vers, gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Dus 1 en 16 van Psalm 31. de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we op Psalm 102, het 7e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. En wat er verder volgt, 102, vers 7. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm die geschreven is en gezongen is, ook in de tijd dat Jeruzalem in puin lag. En een psalm die je ook vandaag de dag met het oog op Jeruzalem en Israël kunt zingen. De Heere herinnerend aan zijn beloften, ook voor Israël. We willen lezen uit Gods woord, uit Genesis 21. We zouden verder gaan met het hoofdstuk vanmorgen 1 tot en met 7. En nu dus 8 tot en met 21. 8 tot en met 21 van Genesis 21. En we lezen ook een aantal versen uit Galaten 4. Galaten 4, vers 21 tot en met 31. En het kind, Isaac, werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon van deze dienstmaagd zal niet met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, Laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. Als nu het water uit de fles op was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo ver als die met de boog schieten, want zij zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag, en zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover de schriftlezing uit Genesis 21. We lezen vervolgens uit Galaten 4. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van de Galaten: Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen baresnood hebt, want de kinderen van de eenzame zijn veel meer dan degene die een man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen van de belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen van de dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. Groot is uw trouw, o Heere, dat u ons voor de tweede keer bijeenbrengt hier in uw huis als gemeente samen met diverse gasten. Een wonder van u dat u ons gespaard hebt en gedragen en dat u opnieuw uw trouw en langmoedigheid toont doordat we uw woord mogen hebben, doordat uw woord ook open gaat, gelezen wordt. En dat we mochten zingen over die schuilplaats die u bent. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Dat bent u, Heere. Een schuilplaats waar een mens veilig is. Veilig voor alle mogelijke gevaren die hem bedreigen. Veilig in leven en in sterven. Veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. En die schuilplaats, daar bent u. We bidden, Heere, of we mogen leren schuilen door genade. Of uw kinderen daarvan verzekerd mogen worden, van die veiligheid die er is in u. In het rusten op het volbrachte werk van de Heere Jezus. En diegenen die nog geen schuilplaats hebben, die nog zonder schuilplaats leven, op wat voor manier dan ook. Heere, wilt u ze geen rust geven? En zegt u hen de rust op als ze die rust hebben? Dan geef hen de ware rust, de echte rust die alleen te vinden is in u, Heere. En aan uw voeten, u die het zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo bidden we, Heere, of u dat woord waar wil maken, ook deze dienst, door middel van de prediking. Zoudt u het woord willen toepassen aan ons hart en zoudt u ons hart willen openen voor het woord? En zoudt u ook de schriften willen openen? Heere, dat door de mensenwoorden heen uw stem gehoord mag worden. En Heere, geef dat alle menselijke stemmen, alle stemmen die niet tot eer van u zijn, die bij mensen vandaan komen slechts, dat die mogen zwijgen. Heere, we bidden om uw leiding, als we opnieuw mogen nadenken over Abraham en Sarah, het gezin van Abraham en Sarah, als we zullen zien wat er gebeurt in dat gezin. Geeft u, Heere, dat we de praktische, maar ook de geestelijke lessen ter harte mogen nemen. En leer ons dan maar naar uw wil te handelen, opdat we in uw waarheid wandelen mogen. Zegen oud en jong in ons midden. Zegen ons, Heere, als we midden in dit leven staan en zo dikwijls opgeslokt worden door de drukte van elke dag, afgeleid worden keer op keer van de dingen die het allerbelangrijkst zijn. Heere, neig ons hart en leer ons om uw wil niet alleen te weten, maar om die wil ook te doen. We bidden, Heere, wilt u in de gemeente wonen en werken, in de gezinnen. Wees met onze jongeren, sterkt u ze, zegen ze op school en op hun werk. Er wordt gevochten, Heere, gevochten om hun hart, gevochten om hun leven. Elke dag. Ten diepste geldt dat niet alleen van de jongeren, maar ook voor onze kinderen, de ouderen. Geef, Heere, dat er veel biddende mensen mogen zijn in de gemeente. Die bidden voor de jeugd, die bidden voor elkaar, voor de gemeente, om het werk van u, om de bewaring van u. Of onze jongeren aangeraakt mogen worden door uw liefde. En dat ze mogen zien hoe groot en goed u bent voor slechte mensen. En dat dat hen mag veranderen. Wilt u werken met uw geest, Heere, op de scholen. En geeft u wat nodig is, ook als er keuzes gemaakt moeten worden. Soms ook radicale keuzes. Of als we soms niet weten wat uw wil is, leid ons ook dan, Heere. En zie op ons neer in uw genade. We bidden, Heere, voor allen die geroepen zijn om onderwijs te geven, allen die geroepen zijn om te werken met mensen in de zorg of waar dan ook. Geeft u liefde, geeft u wijsheid. Geef alles wat daarvoor nodig is. En Heere, geef dat we allen, zoals we hier zijn, in uw huis, in deze gemeente, mogen beseffen dat we op aarde zijn niet maar voor onszelf, maar voor u. En dat dat niet alleen het grote plaatje van ons leven is, maar dat dat voor elke dag geldt, voor elk uur geldt, elk ogenblik. We zijn niet hier op aarde voor onszelf, maar voor u, om u te dienen en om elkaar te dienen. We bidden, Heere, leer het ons. En mogen we daarin zien op die grote dienstknecht, de Heere Jezus Christus, die zelfs de hemel verliet, die mens werd, die kwam om te lijden, die kwam om te sterven, die kwam om de toren te dragen. die kwam om ons zondige mensen, die u van nature niet moeten, om hen te dienen en te zaligen. Ontferm u over deze wereld, Heere, een wereld in nood. We bidden, geef wijsheid aan de hooggeplaatsten, aan mensen die geroepen zijn om leiding te geven, om te besturen, die heel veel macht hebben en die macht ook op een goddeloze en kwalijke en schadelijke manier gebruiken. Ach Heere, zoudt u willen bekeren, zoudt u verandering willen geven, zoudt u vrede willen geven, Heere. We bidden voor uw volk Israël. We bidden ook voor de overheid daar in Israël die leiding heeft te geven. O Heere, ontferm u. Ontferm u, geeft u wijsheid. En wilt u vrede geven, Heere. Vrede die zo dichtbij is ten diepste. Als de wapens neergelegd worden. Als de gijzelaars vrijgelaten worden. Ach Heere, zoudt u dat wonder willen werken. En zoudt u bovenal uw beloften willen vervullen. Dat uw volk Israël oog mag krijgen voor hun koning, de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, wees u met christenen die vervolgd worden, die verdrukt worden. En zegent u alle middelen die gebruikt worden om christenen in andere landen, in landen waar het gevaarlijk is om uw naam te belijden, om ze te steunen en te helpen. We bidden voor onze kerken, voor ons kerkverband. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u wonderen doen? Wilt u ons bewaren bij uw woord? Bij het er staat geschreven. Opdat we daarin rust mogen vinden. Maar ook hou vast in een wereld die in beweging is. We bidden, Heere. Geeft u wijsheid aan de afgevaardigden naar de generale synode. Geeft u ootmoed, maar ook beslistheid. En wij weten niet wat wij doen moeten. Maar onze ogen zijn op u, dat de houding mag zijn en blijven. En tegelijk als er gehandeld moet worden, wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, wilt u de weg wijzen? En bewaar ons als gemeente. Bewaar ons als gemeente bij elkaar. En bij uw woord. We bidden voor de kerkraad. Bedouwen met uw heilige geest. Met uw zegen. Zegent u de huisbezoeken. Zegent u de vergadering van dinsdag. Zegen al het werk wat in de gemeente gebeuren mag. Onder jongeren en ouderen. En dat we elkaar ook in het oog. En in het hart. Zullen hebben. En houden. Biddend. Heere, wees met allen die over ons gesteld zijn, die geroepen zijn om te regeren, ook in ons land. We bidden voor de overheid in de gemeente en in de provincie. Geef alles wat nodig is, Heere, aan die politici die biddend en in afhankelijkheid van u een taak mogen verrichten. En zo zijn onze ogen op u, Heere. We hebben veel te vragen en we hebben geen rechten, we hebben niets verdiend. Maar we kunnen niet zonder u. En u zegt het, Heere, bid en u zal gegeven worden. En daarom bidden we om genade, om hulp, om leiding. Een open hart, een ontvankelijk hart. Heere, wilt u alles wegnemen wat het luisteren in de weg staat. U kent ons, Heere, u weet wie we zijn. U weet hoe we hier zitten. Mag het woord ook duidelijk zijn. En begrijpelijk. En geestelijk. En Bijbels, wij vragen het om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 105, daarvan vers 1, 4 en 6. Loof, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Gij volk uit Abraham gesproken, dat zoveel gunsten hebt genoten. En het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. Dus 1, 4 en 6, dan 105. En u mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. de preek zingen we op Psalm 145, het zesde vers. 145, vers 6. Het thema van de preek: Isaac als erfgenaam bevestigd. Isaac bevestigd als erfgenaam. Drie gedachten. Allereerst Ismaëls spot met Isaac. Als eerste Ismaëls spot met Isaac. Het tweede, Abrahams gehoorzaamheid aan God. En in de derde plaats Gods zorg voor Ismaël. Gods zorg voor Ismaël. Dus Isaac bevestigd als erfgenaam. Ismaëls spot met Isaac. Abrahams gehoorzaamheid aan God. En Gods zorg voor Ismaël. Gemeente, het is een blijde dag in de tent van Abraham en Sara. Isaac wordt gespeend. Dat betekent, Isaac die drinkt vanaf die dag niet meer bij Sara. Die oude Sara heeft ondanks haar 90 jaren nog zo'n 3 jaar borstvoeding gegeven. En nu is dan het moment aangebroken dat ze daarmee stopt. Een nieuwe fase breekt aan voor de kleine Isaac. Fase van het eten van vast voedsel, stukje brood en zo. Steeds meer lopen en wegdribbelen, de omgeving verkennen. Niet meer dicht bij Sara en bij Sara's borst. Het was een bijzonder moment. Ook omdat de kindersterfte in die tijd veel groter was dan nu en zeker ook hier in het Westen. En vandaar ook dat dat moment feestelijk gevierd werd. Abraham richtte een grote maaltijd aan, lezen we in vers 8. Misschien ook wel vanwege het feit dat Isaac een bijzonder kind was. Nee, niet als je naar hem kijkt. Maar, hoewel elk kind is natuurlijk bijzonder. Maar een bijzonder kind omdat hij geboren is in de weg van het wonder. En dat na jaren wachten uit een oude en onvruchtbare moeder. Een bijzonder kind, zeker ook als je let op wat de Heere beloofd heeft. Alle geslachten van de aarde zullen in Isaac ook gezegend worden. Want uit Isaac zal de zaligmaker voortkomen, de Heere Jezus. En Abraham is blij, net als Sara. Het is een feestelijk moment en laten we dan deze les ook maar trekken tussendoor. Dat het bijbels gezien ook waardevol is om belangrijke momenten ook in je gezin te markeren. Door iets bijzonders. Om zo te zorgen voor sfeer en gezelligheid. Al is het maar door wat kleins, een maaltijd of iets extra's, iets lekkers, noem maar op. Natuurlijk ook markeren door het lezen van de Bijbel, door het gebed en ook door aandacht aan dat bijzondere te schenken in het gebed. We danken u, Heren, dat het vandaag de dag is dat onze Isaac gespeend is en dat u al die jaren voor hem gezorgd hebt. Wilt u verder ook bij hem zijn? En zo mag u dat doen in uw gezin, als u een gezin mag hebben. Stilstaan ook in het gebed bij de verjaardag van je zoon of dochter. Of bij die nieuwe baan of een goed cijfer. Enzovoort. Hè. Wie wijs is, die merkt die dingen. En geeft verstandig acht op zere handelingen. En dan heb je elke week wel iets om in het gebed stil te staan. Om daarvoor te danken. En misschien wel elke dag. Niet waar, maar dit is wel iets bijzonders, dus wat extra's, wat lekkers, een taartje, harde broodjes, nou noem maar op. De gemeente, ineens gebeurt er wat. De sfeer wordt bedorven. Eén lelijke opmerking kan daarvoor zorgen, nietwaar? Ismaël zit ook aan tafel. Ismaël, de zoon van Hagar, de Egyptische slavin. Een jongen die op dat moment een jaar of 17 is. Overigens, zijn naam wordt niet genoemd in dit gedeelte. Dat is veelzeggend. Als Ismaël geboren wordt, dan wordt zijn naam genoemd. Maar verder kom je die naam een poos niet tegen in de Bijbel en ook hier niet. Het gaat om Isaac. Het gaat om Isaac, hij staat centraal. Ik heb even gedacht om als thema te kiezen Ismaël weggezonden. Ja, en dat gebeurt dan ook. En dan zou je die punten kunnen houden die we nu hebben. Maar daar gaat het ten diepste niet om. Het gaat om Isaac en om het feit dat hij bevestigd wordt als erfgenaam. Je ziet wat er gebeurt, hè? Sarah ziet het ook. Hagar's zoon die spot met Isaac. Spotten. Het werkwoord dat er gebruikt wordt, dat is hetzelfde werkwoord als wat je eerder tegenkomt in het hoofdstuk en wat dan vertaald wordt met lachen. Sarah lachte. En ook in de naam Isaac kom je die naam tegen. Isaac heeft ook te maken met het woord lachen. Hij lacht, betekent zijn naam. Maar dit lachen van Ismaël, dat is net een andere vorm en dat betekent spotlachen. Pijn doen, met woorden ook, hatelijk, treiteren, dat. Je kunt je voorstellen dat dat pijn doet, bij moeder, bij Sarah. En dat het Sarah boos maakt. Als Ismaël haar zoon zeer doet en ook haarzelf zeer doet. In Galaten 4, vers 29, daar hebben we gelezen dat Ismaël Isaac vervolgde. Vervolgde. En dat woord wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, gebruikt voor de christenvervolging. Het woord kom je tegen in Handelingen. Paulus die blies dreiging en moord. Dat zit erachter. Dus dat spotten van Ismaël hier, daarachter zit dus haat, daarachter zit dus vijandschap. Daarachter zit het verlangen om Isaac weg te krijgen. Ten diepste een vorm van antisemitisme. En waarom? Als je 13, 14 jaar bent en je krijgt een broertje, dat is geweldig mooi toch? Jazeker. Mooi als die jarig is, mooi als die gespeend is. Een aantal jaren verder, Ismaël is ongeveer 17, zeiden we. Maar Ismaël vindt dat allemaal niet mooi. Waarom niet? Vanwege de erfenis. Isaac was het kind van de belofte. En voor hem zou de zegen zijn. Jawel, ook Ismaël zou gezegend worden. Inderdaad. Tot een groot volk zou hij worden, had de Heere gezegd in Genesis 16. Vader Abraham zal het ook verteld hebben, ook van die andere belofte die de Heere hem gaf in hoofdstuk 17, vers 20. Aangaande Ismaël, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken, hem zeer gans vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. Ik zal hem tot een groot volk stellen, Ismaël. Maar Isaac, die stond boven hem. Isaac was het kind van Gods keus. En Ismaël was geboren naar het vlees, zo zegt Galaten 4. Ismaël is geboren uit een slavin en niet uit een vrije, niet uit een vrije vrouw. Ismaël geboren door die verkeerde handelingen van Sarah en Abraham. Weet u nog dat ze de vluchtstrook namen in plaats van wachten op de Heere. Geboren door menselijke berekening en door menselijk geknoei. Maar Isaac is geboren naar Gods belofte. En het zal hem verteld zijn door Hagar en wellicht ook door Abraham. En daarom is er haat in het hart van Ismaël. Hij vervolgt Isaac. Was dat nodig? Ismaël zou toch ook gezegend worden? En bovendien heeft de Heere niet het recht om het zo te doen zoals hij doet. Ismaël had maar één ding te doen, nietwaar? En wat zou het rijk zijn als moeder Hagar hem daarin was voorgegaan? Ismaël, weet je nou wat we moeten doen? We moeten op onze knieën. Op onze knieën voor de Heere. Zullen we het samen zingen? De Heere is recht in al zijn weg en werk. Hij mag het doen zoals hij wil. God respecteren, Gods keus aanbidden, Gods verkiezende liefde aanbidden en buigen. En zo je plek innemen in de tent van Abraham. Maar dat wil Ismaël blijkbaar niet, gemeente. Hij verzet zich. En wanneer dan die zoon van de belofte komt, Isaac, die zoon van de belofte waarin Gods genade schittert, en als die zoon dan groter wordt en op die dag dan gespeend wordt en er een maaltijd gehouden wordt, dan komt de ware aard naar buiten. Misschien was die al eerder naar boven gekomen, maar nu komt hij naar buiten. Als je hoort van de genade die Isaac krijgt, verzet, haat, boosheid. Gemeente, wat kunnen we hier nou van leren? Nou, allereerst maar een hele praktische les. En praktisch betekent ook geestelijk. Wat gebeurt hier? Ismaël pest Isaac op een lelijke, op een gemene manier. En dat snijdt moeder Sarah door de ziel. En dat is nog steeds zo, dat gebeurt nog steeds, niet waar. Als je kind het moeilijk heeft op school, gepest wordt, soms zonder dat iemand het ziet. Misschien ben jij zo iemand die andere kinderen pest. Op schoolplein, of op straat, of via WhatsApp, of social media. Weet je wat je iemand aandoet? Of in het bedrijf waar je werkt, kan ook. Het kan zelfs in Nieuw-Rijsenburg. Het is een verschrikkelijke zonde. En je beschadigt iemand daarmee. En door jouw pestgedrag kun je iemand zo beschadigen, dat als iemand later getrouwd is en oma is, als de Heere dat geeft, dat diegene nog steeds last heeft van het pesten van vroeger. Zou je daar niet mee stoppen? En misschien maak jij het mee, of heb je het meegemaakt? En wat moet dat ontzettend moeilijk zijn? Of die kleine Isaac dat op dit moment allemaal begreep, hij was een jaar of drie. Vermoedelijk niet. Maar als jij al wat ouder bent en je maakt dat mee, wat moet je dan? Misschien heb je het al wel verteld tegen iemand. Het gebeurt nog steeds. Ja, je mag het altijd tegen de Heere vertellen. Jawel, elke dag. En hij luistert, echt. Ook al houdt het niet op, dat is vaak moeilijk, hè? Dan denk je, luistert de Heere wel, hoort de Heere het wel? Nou, hij hoort het echt en hij wil echt voor je zorgen. En vertel het dan nog maar weer een keer, ook al is dat wel moeilijk. Aan een juf of aan een meester of aan je vader of moeder of misschien wel aan je opa of oma. En ouders, ga naar school. En deel het met de leerkracht of met een directielid, met de directeur of wie dan ook, met een teamleider. En als het de ene keer niet helpt, ga nog een keer, net zo lang. Het gaat om je kind. Het gaat om je kind. Trek aan de bel. Wel, dat was een eerste les. Maar iets daarover. Er is natuurlijk wel meer te leren. Want, ja, wat is nou de reden van dat spotten van Isaac, van Ismaël? Dat is ten diepste de vijandschap die er is tegen Gods keus, tegen het volk van God en tegen de genade van God, tegen Gods handelen. Dat. Ismaël was geboren uit het zondige geregel van Abraham en Sara. Uit het vlees, zo zegt Galaten 4. En Isaac was geboren uit de geest, naar de belofte. En dan gaat het om genade. En dat staat op gespannen voet, gemeente. Genade en zelf de dingen regelen, dat past niet. Dat zijn vijanden, die kunnen niet bij elkaar. En natuurlijk, mens is een vijand van genade. Wij allen van nature. Onvoorwaardelijk buigen voor Gods soevereiniteit. Ook dat. Dat hij het kan en mag doen zoals hij wil. Maar mag de Heere dat niet? Mag de Heere dat niet? Zijn eigen wil doen? En mag hij het niet zo doen dat hij zalig maakt alleen door en uit genade? Zonder de werken. Mag hij niet zo iemand redden van het verderf? Dat je in die weg gaat ontdekken dat alles van jou kort is voor de Heere en dat je beste bedoelingen en dat je serieuze gesprekken geen gewicht in de weegschaal leggen bij hem. Ja, dat je gerechtigheden, Jesaja 64, een wegwerpelijk kleed zijn. Wat rijk, gemeente, als je daarvoor mag buigen. En dat je het daarmee eens wordt, Jezus alleen. Zijn gerechtigheid en zijn werk alleen, dat doet ertoe in het oordeel. En dat alleen is ons behoud. En al het andere, dat telt niet mee. Wat is dat heilzaam als de Heilige Geest je dat leert, dat je alle dingen schade en drek en vuilnis leert achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Kost strijd en pijn en toch, het is zo heerlijk. Dat zien we ook in het tweede punt. Abrahams gehoorzaamheid aan God. Sara heeft in de gaten wat er gebeurt tijdens de maaltijd. Moeder als ze is, niet waar. En ze heeft al eerder vernederingen ondergaan van die Hagar. Hagar verachtte haar. Toen Hagar in verwachting was en zij niet. En ze liet Sara voelen dat zij maar een oude, dorre vrouw was. En dat zij Hagar Abraham een kind zou geven. Dat deed zeer, we hebben het gezien. En natuurlijk was Hagar daar verantwoordelijk voor. Maar gemeente, wie is er nou als eerste de verkeerde weg ingeslagen? En wie nam er nou als eerste de vluchtstrook toen ze zo lang moesten wachten? Zullen we het dan zomaar doen, Abraham? Dan rijden we gemakkelijk door. Dat was Sara, toch? Zij kwam met het idee dat Abraham maar met haar slavin moest trouwen. Ze was daar schuldig aan, zelf. En dat gespot, gemeente, het gespot met Isaac, dat herinnert haar ongetwijfeld aan haar ongeloofskeus. Die zonde van zowat 18 jaar geleden heeft pijnlijke gevolgen op dit moment. Wrange gevolgen, consequenties. De zonde in het leven van Gods kinderen, gemeente. Je kunt er jarenlang onder gebukt gaan, onder de gevolgen. Al zijn ze vergeven. toch de gevolgen wist je niet zomaar weg. Nee. Dat betekent, hè, de keuzes die je deze week maakt als jongere, verkeerde keuzes die je maakt of als ouderen, daar kun je je leven lang de schadelijke gevolgen van ondervinden. Keuzes tegen de Bijbel in, tegen Gods woord in. Abraham, ik heb er genoeg van. Zij eruit of ik eruit. Dat kan maar één ding betekenen. Hagar. En op de dag van de maaltijd zegt ze tegen haar man, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Je proeft er boosheid in. Ze heeft het niet over Hagar en Ismaël. Nee, deze dienstmaagd en haar zoon. Die twee daar. De slavin. Nee, ze heeft het niet over Abrahams zoon. Nee, de slavin en haar zoon. Niks geen Abrahams zoon. Boosheid. En ergens terecht. Vanwege het gespot. Maar ook weer onterecht. Vanwege haar eigen rol in dit alles. Hoe dan ook, jaagt ze weg, want deze zoon zal niet met mijn zoon erven. En gemeente, het is niet zomaar een meningsverschilletje over een erfenis, zoals dat vandaag de dag o zo vaak kan voorkomen. Ruzie, als ouders gestorven zijn, ruzie over de spullen, ruzie over het geld, ruzie over de erfenis. He, dit is een geestelijk iets waar Sarah de vinger bij legt. Hier schemert het geloof van Sarah, ook al is dat ergens bezoedeld. Deze zoon zal niet met mijn zoon erven, want Isaac is het kind van de belofte. Nou, Abraham, wat vind je ervan? Abraham fronst zijn wenkbrauwen. Ismaël wegsturen? Maar Sarah toch? Ismaël, dat is mijn kind, weet je? Kun je het begrijpen, zo'n reactie? Abraham is van die jongen gaan houden. Die daar opgroeide in zijn tent. Dat blijkt ook uit zijn opmerking van 3, 4 jaar geleden. Dat hij tegen de Heere zei, nadat God gezegd had, Sarah zal een zoon krijgen. En dan zegt Abraham in Genesis 17, vers 18. Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Hagar wegsturen, zijn kind, zijn zoon wegsturen. Alleen de gedachte al. Gaat niet gebeuren. Dit woord was zeer kwaad in de ogen van Abraham. Lees je in vers 11. Je kunt je voorstellen hoe de sfeer geweest is op dat feest. Daar in de tent van Abraham en Sarah. Hoe het was tussen Isaac en Ismaël. En hoe het werd tussen Sarah en Abraham. Zij waren er in ieder geval, of Hagar er ook bij was, dat lezen we niet. En zo wordt het avond. Het wordt stil in de tent. Nacht. Of ze een meningsverschil hebben uitgesproken, waarschijnlijk niet. Ruzie. En zo de nacht in. Dat is niet de weg, hè, gemeente. Zo kan je niet gaan slapen, als man en vrouw. Maar hoe dan ook, in die nacht spreekt God tot Abraham. Abraham, Sarah heeft gelijk. Luister naar je vrouw, Abraham. En laat het niet kwaad zijn in uw ogen, want al wat Sarah tot u zeggen zal, hoor naar haar stem. En dan komt dat woord van de Heere, wat je terugvindt in Romeinen 9. In Hebreeën 11. En inhoudelijk ook in Galaten 4. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat betekent, alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Ismaël, het is bevestigd als erfgenaam. Of Isaac. En Ismaël weggestuurd. Luister naar je vrouw, het moet. Niet op grond van de gekrenkte moedergevoelens van Sarah. Ondanks jouw diepe gevoelens van liefde voor je kind Abraham. Die gevoelens die moeten vandaag ondergeschikt zijn. Aan mijn woord en aan mijn wil. Je moet hem wegsturen omdat ik dat van je vraag. Gemeente, gisteren was het zo'n blijde dag in de tent. En nu, de zon is achter de wolken weg verdwenen. Alles donker en somber, zorgelijk, diep verdriet zal Abraham overvallen hebben. Zo kan het zijn in het leven met de Here. Niet waar? Denk aan het voorbeeld van vanmorgen, John Newton. Donker, beproeving, lijden. En dan moet je soms dingen doen die recht tegen jezelf, tegen je eigen gevoel, tegen je eigen verlangens ingaan. Breken met dat wat je lief is. Geloven is niet gemakkelijk. De Here dienen is niet gemakkelijk. En niet altijd fijn. Helemaal niet. Het is wel zoet, als je op de Here mag zien. Maar als er geloofsdaden gevraagd worden, die tegen je eigen plannen ingaan, tegen je eigen gevoelens, tegen dat wat jij zo graag wil en vindt, en je begrijpt er soms helemaal niks van. En toch, Here, wat wilt u dat ik doen zal? Mag ik uw woord bovenaan zetten, boven mijn verlangens, boven mijn wil, boven mijn verstand, boven mijn begrip. Uw weg is de beste weg, ook als het pijn doet. En de Here weet dat, de Here weet het, hoe moeilijk het is. En toch, het is zijn liefde die de weg wijst. Ryle, bisschop Ryle zegt ergens, God is veel te wijs om het verkeerd te doen. En te liefdevol om ons zomaar pijn te doen. Hoort u dat? God is te wijs om het verkeerd te doen. Om te dwalen in zijn handelen met ons mensen. En te liefdevol om ons zomaar pijn te doen. Het kan niet anders, Abraham. Stuur weg. Gemeente, als er nou iets is in jouw leven, in uw leven, of iemand is in uw, in jouw leven, wat je afhoudt van het dienen van de Here en van het gehoorzamen van de Here, breek ermee. Wat het ook kost. Al kost het vriendschappen. Al kost het je verkering. Met die jongen of dat meisje. Die de Here en het woord van de Here niet bovenaan heeft in zijn of haar leven. Trek geen juk aan met een ongelovige. En bid om de kracht van de Here Jezus Christus. Het gaat om je ziel en om die van anderen. Van je nageslacht misschien wel. De ziel van je kinderen, van je kleinkinderen. Kinderen die je later samen moet opvoeden. Ga Gods weg. En Hij zal met je zijn. je sterken, je troosten, je doorhelpen. En moet je dan al die relaties verbreken als ze je afhouden van het dienen van de Here? En als ze je niet dichter bij de Here brengen, dan? En waarom nu? Waarom moet Ismaël nou weg, gemeente? Omdat Isaac de beloofde zoon is, de zoon van de belofte. En omdat Hagar en Ismaël de plannen van de Here doorkruisen. En bovendien, Abraham moet vertrouwen op de Here alleen en niet op zijn eigen handelen. Dat hoort ook bij geloven, nietwaar? Dat is eenvoudig, maar toch zo moeilijk ergens. Juist als de Heilige Geest je laat zien dat alles van jezelf in de weg staat. Ismaël is de zoon van het eigen handelen. En er moet een streep door. Onze werken. Ook vandaag. Niet ergens nog Ismaël achter de hand houden. Maar ja, je weet maar nooit. Voor het geval dat. Nee, we moeten sterven aan onze eigen probeersels. En sterven aan al het vertrouwen buiten God om. Sterven aan ons streven. Ik zie het zo en ik denk dit en ik vind dat. Abraham moet alleen Isaac overhouden. Dat is het. Zonder Ismaël achter de hand te hebben. Alleen de zoon van de belofte. Alleen zo ten diepste de Here en zijn werk. Er zitten diepe lessen in. Paulus Westerop in het hoofdstuk dat we hebben gelezen, Galaten 4. Die gelaten worden bedreigd door de dwaalleer. Welke dwaalleer? Nou, dat om zalig te worden ook nog allerlei werken meetelden. De gelaten die wilden zich zo graag aan de wet van Mozes houden om zalig te worden. En dat is natuurlijk goed, hè? Graag die wet van Mozes, graag de wet van de Here houden. Dat is ook een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Hè? Als dat je verlangen is. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En die gelaten die zeiden ook wel, die mensen daar, ja, het is alleen maar genade. Maar daarbij moet je dan nog wel al die oud-testamentische voorschriften houden. Ja, en dat kan niet. Vlees en geest kunnen niet onder één dak wonen. Het is of vertrouwen op je eigen werken, of vertrouwen op de Heer alleen en op genade alleen. Want bij het steunen op je eigen inzicht en als je meent nog iets te moeten, dan ben je ten diepste een slaaf, zegt Paulus in Galaten 4. En dan moet je altijd maar weer aan de bak. En dan heb je altijd tekort. En dan komt er nooit echte vrede. Leren wat zalig worden inhoudt. Leren wat het is om te leven van genade alleen. Als het nou 99,9% afhangt van de Here en 0,1% van mijn ja of van mijn wil en van mijn inzet, dat ging voor eeuwig verloren. Door die 0,1 van mij. Het gaat om leven en dood, gemeente. Zalig worden. Door genade alleen. En zoals Abraham nou alleen Isaac moest overhouden. En daarom moet Ismaël weg. Zo moeten wij alleen de Heer Jezus overhouden. En steunen op zijn woord alleen. En al het andere verliezen. Sterven. Aan je streven. En aan je kunnen. En kennen. En weten. En zo ook aan je geestelijke hoogmoed. En trots. Dat je je soms verheven voelt boven andere gemeenteleden. Hebt u daar nooit last van? Dat je je toch wel ietsje meer voelt dan een ander. Sterven aan jezelf. Sterven aan zoals je het vroeger geleerd hebt. Zonder dat er plaats was voor Christus in je leven. Abraham gehoorzaamt. door het geloof. Tegen zichzelf in. Door het geloof dat hangt aan Gods lippen. Ook al is dat niet altijd moeilijk, makkelijk. En dat wil volgen. Wat wilt u dat ik doen zal? Ismaël moet weg. Wel heeft de Heere, en dan gaan we ook naar het derde, de zorg voor Ismaël. Wel heeft de Heere nog een keer zijn woord onderstreept, ook voor Ismaël. Vers 13. Ik zal de zoon van deze dienstmaagd tot een groot volk stellen, omdat hij uw zaad is, Abraham. Dat betekent dat er toekomst is voor deze jongen. En de Heere zal zijn belofte waarmaken, want de Heere zal doen wat hij zegt. En toch, het zal pijnlijk zijn. Of Abraham die nacht nog veel geslapen heeft, nadat de Heere dit tegen hem gezegd heeft, die jongen moet weg. Ik denk het niet. Vroeg in de ochtend staat hij op. Vroeg in de ochtend. Hij wacht niet tot de koffietijd. Om het zo lang mogelijk nog uit te stellen. Om aan het idee te wennen. Hij wacht niet tot de avond. Dan kan hij toch nog weer even genieten van Ismaël bij zich. Dan is hij én gehoorzaam. Want hij zegt de volgende dag. En hij wacht nog even. Hij staat meteen op, vroeg in de morgen. Gehoorzamen van de Heere vraagt niet van ons nog eventjes wachten. Straks. Ik kijk het nog een poosje aan. Nee, als het duidelijk is, dan moet het meteen. Het gaat om je ziel. Het gaat om de eer van de Heere. Hoe pijnlijk het ook is. Abraham staat vroeg op, laat een fles water vullen, waarschijnlijk een geitenleren zak waarin zo'n 15 liter water kon. En neemt wat brood, roept Hagar, geeft Ismaël aan zijn moeder, Ismaël die misschien wel in de mannentent sliep, Hagar in de vrouwentent of in de slavinnentent, hoe dan ook. Abraham moet afscheid nemen. Hij zal het uitgelegd hebben, maar het verdriet is van zijn gezicht te lezen, nietwaar? Ja, daar gaan ze. Vroeg in de morgen, richting het zuiden, de woestijn in. De gemeente, is dat niet wreed? Is dat niet wreed? Een vrouw wegsturen met haar kind? Wil de Heere dat? Doet God dat? Nou, laten we niet vergeten. Wie was ook alweer de verkeerde weg ingeslagen? Oh ja. Abraham. Sarah. Het was niet Gods wil geweest. Het was niet Gods keus. Zij waren begonnen met het volgen van hun eigen wil. Wie spotte er met Isaac? Ismaël. Dit is dus het gevolg van hun eigen optreden, van hun eigen handelen. Ten diepste is dat natuurlijk met al het lijden in deze wereld zo. Niet dat je dan alles verklaard hebt en dat je dan zegt van nou, we hebben weer een goed antwoord gegeven. Want er is iets wat heel moeilijk is natuurlijk als je nadenkt over het lijden in deze wereld. Dat kun je niet met een paar zinnen uitleggen. Maar doet God dat? Doet God dat? Laat hij dat toe? Ja, wacht, wie heeft God ook alweer verlaten? Dat zijn we mensen, toch? Wie deed het licht uit in het paradijs? Wij mensen, toch? En dan nu klagen dat we in het donker zitten? Het had niet gehoeven. Toch schittert Gods genade hier. Ondanks dat dwaze van Abraham geeft hij zijn belofte mee aan Ismaël. En maakt hij die belofte ook waar. Kijk maar, daar lopen ze met alleen wat water en wat brood. Calvijn zegt, ja, die Abraham die had toch ook wel een paar kamelen mee kunnen geven. En wat slavinnen, en wat soldaten, en wat goud om ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. Soldaten om ze te beschermen. Waarom deed hij dat niet? Calvijn denkt dat Abraham hoopte dat Hagar daardoor een beetje in de buurt zou blijven. Bij de tent van Abraham. En niet te ver zouden gaan. Zodat hij ze af en toe nog even zou zien. Zodat Hagar en Ismaël via een achterdeurtje nog even lang zouden komen. En Abraham ze weer wat toe zou kunnen stoppen. Of dat zo is. De Heere werkt natuurlijk ook zo, hè, dat hij zijn kinderen vaak arm houdt. Zodat ze elke dag weer bij hem aankloppen. En hem nodig krijgen en hebben. We weten het niet, gemeente. In ieder geval was dit niet Gods bedoeling. Dat Hagar in de buurt van de tent van Abraham zou blijven. Want Isaac moest apart gaan wonen. Isaac en het volk, het nageslacht van Abraham, moest een heilig volk worden. En zich niet vermengen met andere volken. En zo gaan ze de woestijn in. Weg van Egypte. Weg van Abrahams tent, waar het altaar staat. Gaat richting Egypte, waar Hagar ook vandaan komt. En waar geen altaar is. En zo dwalen ze. Bij God vandaan. Ja, hoe we dat weten, ze konden zich toch ook vastklemmen aan de belofte en Ismaël was toch ook besneden, net als Isaac. Al zou hij dan niet de stamvader van de Heere Jezus worden. En van het Joodse volk, er was toch genade voor hem, oh jazeker. En toch blijkt uit de gegevens van de Bijbel niet dat ze nou naar de Heere vragen en naar zijn sterkte vragen. We lezen straks aan het eind van de schriftlezing, lazen we dat Hagar voor Ismaël een zoon zoekt, een vrouw zoekt uit Egypte. Terwijl Abraham voor Isaac een vrouw wil uit een omgeving waar de Heere gediend werd. Zie je het verschil? Maar gemeente, we vatten het kort samen, het verloop van de geschiedenis, wat gebeurt er, het water raakt op. En de zon brandt boven hun hoofd. Geen water betekent sterven. En Hagar weet dat. En ze rekent erop. Ze rekent op de dood. En inderdaad, als je let op wat voor ogen is, dan is dat het enige wat nog rest. De dood. Zonder water. Maar Hagar. Kijk eens omhoog. En denk eens aan wat de Heere gezegd heeft. In Genesis 16, God zocht je op. God zei tegen je, ik zal uw zaad zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En de Heer heeft het herhaald in hoofdstuk 17, Ismaël, ik heb hem gezegend. Ik zal hem vruchtbaar maken. En net nog in vers 13, hoe vaak herhaalt de Heer zijn belofte niet, gemeente? En waarom zou de Heer dat anders doen dan opdat de mens op dat woord zou gaan hopen en opdat de mens zich aan dat woord zou vastklampen? Ismaël zal niet sterven. Vraag de Heer hoe het moet verder. Hagar, en pleit op het woord dat hij gesproken heeft. U hebt het toch beloofd, Heer? Maar Hagar doet het niet. Hagar worstelt met haar tranen. In plaats van met de Heere in het gebed. En ze is de God des aanziens, de God van het zien, vergeten. En Ismaël die kermt en roept onder een struik. Hoe kan het? Misschien herkent u zich wel. Laatst avondmaalsdienst over Hagar. Over de God van het zien. In de woestijn zag hij om naar Hagar, die weggelopen slavin. Het was zo goed. En nu worstel je met tranen. In plaats van met de Heere. Hagar, kijk eens goed. Zie je die waterput? Hagar ziet niets. Ismaël, kijk jij eens. Ismaël ziet niets. Dat is wat, hè? Zo dicht bij het water, zo dicht bij het leven. En ze zien het niet. Dat kan vandaag ook zo zijn. Dat je in nood bent en dat je niet weet hoe het moet. Schreeuw van binnen in je hart. Was er maar uitkomst, werd het maar anders. En je ziet de bron van Gods ontferming niet. De genade van God zo dichtbij. Een fontein geopend tegen zonde en onreinheid. Ook voor u, ook voor jou. Omdat de Heer het zegt. Zie op mij en leef. En de een zegt het is niet voor mij. Een ander leeft zich uit in de wereld. En weer een ander die zegt, ja, het moet je gegeven worden. En in hun eigen blindheid razen ze verder. Blind voor Gods genade. Sommigen gaan gebukt onder zware lasten. Vragen om houvast, om hulp. Terwijl de bron van ontferming zo dichtbij is. Wat de genade, gemeente. Het is de Heere die de ogen opent. En dat wil hij doen onder het woord en op het woord en op het gebed. Ook vanavond. En hier zie je zelfs, en dat geeft moed, gemeente. Dat geeft moed toch, als je denkt aan jezelf en aan je kinderen misschien wel. Dat de Heer de ogen opent als er niet om gebeden wordt. Dat kan, zo is de Heer ook. Dat kan hij doen. Ismaël. Hij bad niet. Hagar, evenmin, we lezen er niks van. En toch, de engel van God spreekt uit de hemel. En hij vraagt, wat is er, Hagar? Wees niet bang, want God heeft de stem van de jongen gehoord. Ga naar hem toe, houd hem vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. Voor de vierde keer die belofte voor Ismaël. En dan gaan haar ogen open. Voor Gods ontferming, voor het water in ieder geval. Het water dat hun leven zou sparen. Dat is ergens aangrijpend, gemeente. Dat je niets leest in de zin van, ik zal u, o God, mijn dank betalen. Blij met het water, blij met de giften. En de genadige gever laten staan. Aangrijpend. Als jij zo bent. Als u zo bent. Gebruik maken van Gods gaven en van Gods goedheid. En zijn genade. En zijn zoon. Niet kussen. En niet te voet vallen. We lezen tenslotte samenvattend. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn als boogschutter. En later blijkt inderdaad dat hij 12 zonen kreeg uit zijn Egyptische vrouw. De Heere hoort, het was geen bidden. Ismaël was geen godvrezende jongen zoals we hem hier tegenkomen. Een spotter, iemand die zich ergerde aan de verkiezing van de Heere. Toch zag de Heere naar hem om. En de reden daarvan, Gods eigen woord. God heeft zich aan zijn woord verbonden en gebonden, genadig gebonden. En als Hagar en Ismaël dan niet pleiten op die belofte van de Heere herinnert zijn eigen woord en hij handelt op grond van dat woord. De Heere was met hem, God was met hem. Of Ismaël daarmee rijk was. Misschien heeft hij zich wel heel rijk gevoeld. Maar je bent alleen rijk als je leert buigen voor de Heere. En leert gehoorzamen aan het woord van de Heere. Op dat spotten is Ismaël niet teruggekomen. Je leest het niet in de Bijbel. En als je God verlaat, heb je smart op smart te vrezen. En dan ga je uiteindelijk verloren. Als je bekering uitstelt, is dat je deel. En de Heere roept, zie op het levende water dat er is in Christus. Er is genade voor zondaren, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Maar gemeente, wees toch niet blij met iets buiten Christus. Want er is geen geluk, er is geen echt geluk buiten de kennis van de Heere Jezus om. Dat is alles leeg, dat is alles ijdel. Die mooie vakantie en die prachtige auto. Je huwelijk, je relatie. Het is leeg zonder Christus te kennen en te aanbidden. Zonder dat Hij ons leven is. De gemeente, dat kan de Heere geven. Dat kan de Heere geven, Hij wil het ook geven. Straks op de Pinksterdag, dan staan ze daar. Ook uit het nageslacht van Ismaël. Ook Arabieren, die sterven aan hun streven en aan zichzelf, leren hopen op de Heere Jezus alleen. En wij, gemeente, de Heere hoort. De Heere hoort, zelfs Ismaël die water nodig had en die er piepte onder die struik. En als hij dat aan Ismaël wilde geven, hoeveel te meer zal de Heere u het levende water willen schenken. Waar je echt rijk mee bent. Waar je echt door kan leven en kan sterven. Vanwege zijn eigen woord. Vanwege zijn eigen zoon. Immanuel. Geboren uit de maagd. In de weg van het wonder. Naar Gods belofte. De zoon die de vader zo dierbaar was. Nog veel meer. Als dat Ismaël voor Abraham dierbaar was. De zoon. Die werd uitgeworpen in de woestijn van de helse smart. Om zondaren, zoals u, jij en ik, binnen te halen. Wat denkt u van deze zoongemeente, van deze Heere Jezus Christus? Zegt u het mee? Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot Hem? De Heere. Is recht in al zijn weg en werk. En Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen. Hun beden heeft Hij nimmer afgewezen en Hij zal het nimmer doen. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, en we hebben u zoveel te bidden. Te bidden of we ook mogen sterven aan al onze eigen inspanningen. Of u ons wil leren dat onze eigen gerechtigheden er niet toe doen. Of u het wil geven dat we Christus alleen overhouden. En op hem alleen mogen steunen. En mogen liefhebben. En ziende op hem ons kruis op ons mogen nemen. En hem mogen volgen. We bidden u, Heren, om een hart dat radicaal afscheid wil nemen van alle zonde. En dat gehoorzaamheid niet uitstelt, maar daadwerkelijk in praktijk brengt. Met het oog op uw eer, met het oog op de zaligheid. Maar ook omdat zonden en keuzes van nu ons leven lang gevolgen kunnen hebben. Heere, wees met die gemeenteleden die onder de gevolgen van verkeerde keuzes zuchten en eronder gebukt gaan. Schenk aan uw genade, Heere. We bidden ook voor kinderen en jongeren die gepest worden op school, op het schoolplein, op straat of waar dan ook, op social media. We bidden, Heere, wilt u met ze zijn en geef dat het zal stoppen. Wilt u onze jongeren beschermen en geef ons als ouders ook hart en oog voor hen en liefde. Wat is er veel gebrokenheid in deze wereld, Heren. We leggen die gebrokenheid ook uit ons leven voor u neer. U bent de Heelmeester. Al worden niet alle wonden geheeld in dit leven. U wil ze wel behandelen en enigszins verzachten. Maar schenk ons bovenal genade, de genade niet van de wondenvergeving, maar van de zondevergeving. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan, deze verdere dag in, de week weer in die we zijn begonnen. Neem ons onder uw hoede, Heren, bij alles wat ons te wachten staat. Wees met ons als we tegen sommige dingen opzien. Of als we tegen elke dag opzien. Wees met de zieken, geef herstel. Een kracht, een hulp. In alles. Heren, leer ons door uw Heilige Geest. Om in al onze armoede steeds op u te hopen. En het van u te verwachten. Vergeef zo onze zonden en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Psalm 143, tiende vers, zingen we als slotpsalm. 143, vers 10. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.